Goedemorgen. We gaan vandaag weer verder in onze reis door het Johannesevangelie. En ik ga u vast waarschuwen, het wordt een pittige preek. Hij wordt hard. En het zijn misschien harde woorden, maar ze zijn voor ons hard. Hard met een T. Ik hoop dat u hem helemaal af wil luisteren. En dat u het wilt laten landen. En check altijd uw Bijbel, wat welke spreker ook zegt. Ik wil vandaag met u lezen, dat is de volgende dia. Johannes 10, vers 22 tot 42. Dat is het vervolg op het verhaal van de goede herder, waarvan ik u vorige keer heb mogen delen. En we lezen daar het volgende. En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem en het was winter. En Jezus liep rond in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tegen hem, hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. En Jezus antwoordde hun, ik heb u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft mij niet, want u bent niet van mijn schapen. Zoals ik u gezegd heb, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen en niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. De Joden dan pakten opnieuw stenen op om hem te stenigen. En Jezus antwoordde hun, ik heb u vele goede werken van mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u mij? De Joden antwoordden hem, wij stenigen u niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering. Namelijk omdat u die een mens bent, uzelf God maakt. En Jezus antwoordde hun, is er niet geschreven in uw wet, ik heb u gezegd, u bent goden? En als de wet hen goden noemde tot wie het woord van God kwam en de schrift niet van kracht beroofd kan worden, zegt u dan tegen mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, u lastert God? Omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. Als ik niet de werken van mijn Vader doe, geloof mij dan niet. Maar als ik ze doe en u mij niet gelooft, geloof dan de werken, omdat u erkent en gelooft dat de Vader in mij is en ik in hem. Ze probeerden dan opnieuw hem te grijpen, maar hij ontkwam aan hun handen. En hij ging opnieuw naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerst doopte. En hij bleef daar. En velen kwamen naar hem toe en zeiden, Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes over de meisjesman zei, was waar. En velen daar geloofden in Jezus. Je mag de volgende dia opzetten. We gaan natuurlijk weer even verder. En ik hoop dat u inmiddels allemaal het K3-model kent. En ook nooit meer vergeet. Dus ik dacht, het is toch een beetje, als je voor de klas staat, een mooi moment om even een overhoring te doen, zo vlak voor de vakantie. De eerste K staat voor... Kennis, heel goed, dank u wel. De tweede K staat voor? Kennen, heel goed. En de derde? Keuzes maken. Ik ben trots, dank u wel. Kennis van het woord, dat is ongelooflijk belangrijk. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat je groeien mag. Het is mijn favoriete kinderlied. Een lied wat ik snap, dus daarom ben ik er ook zo dol op. En het is ook een goed begin van de preek. Het komt ook altijd voorbij voor de mensen die zitten te bingo'en. En ik zeg het niet voor niets. Het is absoluut van levensbelang. Van levensbelang om te groeien in je relatie met de levende God. Oké, maar hoe lees je dan die Bijbel? Nou, dat is even, als ik eerlijk ben, een stukje stiekem sluikreclame. U heeft het al voorbij zien komen. In januari 2025 mag ik u twee avonden aanbieden waarin we samen de diepte ingaan. Hoe lees je nou de Bijbel? Hoe maak je hem nou persoonlijk? Hoe ga je nou om met moeilijke teksten en wat te doen, et cetera? Dus hou de agenda in de gaten en zorg dat u erbij bent, want we gaan samen aan de slag die avonden. Maar ik heb het ook vandaag op mijn hart om enkele sleutels met u te delen. En de eerste sleutel wil ik doen aan de hand van de volgende tekst. U kent hem wel. Hij wordt nogal vaak gehoord op begrafenissen, zeker in het zwaardere christelijke circuit. Daar komt hij. Job 1, vers 21b, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, geprezen zij de naam van de Heer. U vindt deze tekst wellicht wat naargeestig. Maar denk dan even aan onze evangelische dijenkletser, Blessed be your name. Daar zingen wij in de brug, you give and take away. You give and take away, and my heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Wie heeft hem niet meegezongen? Het is een prachtige tekst, toch? Nou, u voelt natuurlijk nu de buil hangen. Deze uitspraak is van Job. Het is een bekend verhaal, wordt net ook weer, Job verloor alles. Alles, maar dan ook alles. En hij werd nog ziek ook. Maar hij verdroeg ook alles. En hij vervloekte God niet. En hij zondigde niet. Hij verdroeg alles. Wat een mooie geschiedenis. Job hield stand. Dat is een bemoediging voor als je in de put zit. En het verhaal loopt goed af. God maakt hem inderdaad dubbel zo rijk. Hij wordt dubbel gezegend. Ja, dat zien wij vaak ook wel zitten. Maar kennen we nu de hele geschiedenis? Kennen wij het hele boek Job? Weet u, we lezen geen hele Bijbelboeken meer. En dat is jammer. En zo missen we soms de context en hele belangrijke info. En daarin ligt een groot gevaar. Je kan de Bijbel laten buikspreken. Je kan de Bijbel dingen laten zeggen die wel mooi klinken, die wel vroom klinken, maar die niet waar zijn of die niet op jou van toepassing zijn. Daarover later meer. Wilt u weten wat Job zelf zegt over zijn uitspraak? De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, geprezen zij de naam van de Heer. Dat kunnen we lezen in Job 42, dat is de volgende dia. Toen antwoordde Job de Heer, zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Ik kende u alleen van horen zeggen, maar nu heb ik u zelf gezien. Daarom neem ik alles terug wat ik gezegd heb. Ik heb er heel erg spijt van. In de Statenvertaling zegt onze Job zelfs, ik was een dwaas. Dat is de conclusie van Job. Als hij terugkijkt op alles wat hem overkomen is en op alles wat hij heeft gezegd. Best pijnlijk, niet? Dat we dan de tekst, de Heer heeft gegeven, genomen, geprezen zijn de naam van de Heer, zo vaak tegenkomen. En gewoon meezingen. Het is een dwaze uitspraak volgens onze broeder Job. En wat een verkeerd godsbeeld krijg je mee van zo'n dwaze tekst. En wat een leugens over onze God verspreiden we met deze tekst. En de duivel lacht zich te barsten. Hij kent de Bijbel. Hij slaat Jezus ook om zijn oren met bijbelteksten tijdens de verzoeking in de woestijn. En ik vind het dan ook opvallend dat bijvoorbeeld ook juist veel niet-christenen juist deze teksten kennen. En daarmee de verkeerde conclusies trekken over onze God. Laten we daarom altijd eerst een heel bijbelboek bestuderen, alstublieft. Alvorens we allerlei goed bedoeld, misschien wel verkeerde conclusies de wereld inslingeren met soms hele grote gevolgen. Dat is de eerste sleutel van vandaag. Lees het hele boek. Ken het verhaal. Hoe loopt het af? Volgende dia. De tweede sleutel kreeg ik op mijn hart toen mij onlangs weer een boekwerkje gratis werd aangeboden, waarin mij bijbels werd onderbouwd dat God mij hier op aarde vooral heel erg rijk wil maken. En dan niet in geestelijke zin, nee, echt gewoon aards-materialistische zin. Want met het juiste geloof zou ik een groot huis krijgen, een dure auto, een topcarrière en veel meer in. De moraal van het boek was, als je echt snel rijk wil worden, moet je christen worden. Weet u dat ik mij kapot schaam als ik dergelijke titels zie en lees? Laten we eerlijk zijn. Door in Nederland te wonen horen u en ik bij de 2% van de allerrijkste mensen op aarde. Zelfs als je in Nederland het heel moeilijk hebt, je hebt alleen maar een uitkering en je moet naar de voedselbank, wat beslist heel rot is, dan nog hoor je bij de 2% van de allerrijkste mensen op aarde. Hoe durven we? 98% van deze wereld heeft het slechter dan ons. Van de 8 miljard hebben er 4 miljard honger. 1 miljard van die 4 miljard gaan dood van de honger. En wij willen meer. We moesten ons kapot schamen. En als ik zo'n boekje doorblader en de Bijbeltekst zie, dan weet ik ook waar ze vandaan komen. Weet u, ik twijfel echt niet aan de motivatie van de schrijvers. Ze bedoelen het soms echt goed. Maar zoek zo'n persoon. Weet je, dat zijn motivatie, dan moet zo'n persoon zelf weten wie dat schrijft. Maar goed bedoeld worden er soms de grootste onwaarheden rondgestrooid. Kijk naar Job. Ik denk dan ook vaak, weet je, als je zo graag op het podium wil staan, als je zo graag boeken wil gaan schrijven, wil je dan in godsnaam een theologische studie gaan volgen? Ga theologie studeren. Laten we nou bijvoorbeeld eens zo'n mooie tekst erbij pakken. Dat is de volgende dia. Spreuken 22 vers 4. Daar staat, mensen die bescheiden zijn en diep ontzag voor de Heer hebben, krijgen als beloning rijkdom, eer en leven. U snapt, dit is een fantastische tekst voor voorstanders van het welvaartsevangelie. Die zeggen toch gewoon tegen mij, Renoy, hier staat het toch? Letterlijk. Gewoon, voor ons. Dat moet je pakken. Daar moet je in gaan staan. Tegenstanders zeggen dan, nee. Dat moet je geestelijk zien. En ik kan u verklappen, beide hebben ze ongelijk. Beide hebben ze ongelijk. Want het staat hier echt letterlijk. Het wordt hier ook echt letterlijk bedoeld. Maar nee, het is niet voor u, jou en mij. En wat ik hiermee bedoel, zal ik u uitleggen. Maar ga er even voor zitten. Het wordt een lang antwoord. Het is iets waar ik u de vorige keer ook al het een en ander over gedeeld heb. Het was namelijk ook belangrijk voor het eerste deel van Johannes 10. En nu in het tweede deel speelt ook een grote rol. Het gaat over de bedelingenleer van de raad Gods. Maar goed, een beetje herhaling kan nooit kwaad. Er zit kracht in herhaling, dat doe ik op school ook. Vaak als ik aan een verhaal begin, zeker in de vierde klas, dan hebben ze zoiets van, oh nee, niet weer dat verhaal. En daar ben ik dan heel erg blij mee, want dan vergeten ze het nooit meer. Volgende dia. Weet u, we beginnen weer bij het begin. Geen beter begin dan in het begin beginnen, toch? God schiep de mens, de kroon op de schepping. Speciaal voor u, jou en mij is de aarde geschapen. En God maakt ons als beelddrager, als tegenover. Want God wil in relatie met deze mens gaan leven. En dat is ook nu nog steeds Gods doel en dat is ook nu nog steeds Gods grootste wens. Alle mensen in zijn kudde, om maar even in de taal van Johannes 10 te spreken. En God gaf ons ook een duidelijke opdracht mee. Genesis 1 vers 28, de scheppingsopdracht of het cultuurmandaat. Nog steeds het doel voor u, jou en mijn leven, namelijk de aarde bewerken en bewaren in innige verbondenheid, relatie met God. Daarmee geeft u hem de eer die hem toekomt. Daarmee maakt u hem de gelukkigste God van het heelal. Maar we kennen de geschiedenis. Het ging in het paradijs direct bij de eerste mens al fout. God had namelijk ook een boom in het midden van het paradijs staan. En God sprak dat we daar niet van moesten eten. Het was de eerste regel die God gaf. En in plaats van ons af te vragen waarom een God die liefde is, ons die regel gaf, zagen wij alleen maar de letters, het mag niet. Weet u, dat is kinderlijk denken. Dat denkt niet verder, dat denkt niet aan consequenties. Een kind hoort alleen, het mag niet. Ik moet altijd nog denken, als ik Maarten zie, aan Danny, die had vroeger altijd het voorbeeld, Maarten, ik weet niet zo gauw waar je zit, maar ah, daar. Dat jij altijd wat problemen had met oversteken. En als het stoplicht aan het rood stond, dan wilde Maarten natuurlijk over, want een weg is om over te steken. En dat Danny je dan keihard beet moest pakken, soms wel bijna knijpen, vasthouden, terwijl hij naast zich een keihard schreeuwend klein mannetje had. Maar waarom hield Danny je tegen? Om ervoor te zorgen dat je die grote fantastische vent bent die je nu bent. Wij hebben Bernd. Dat is ook een bijzonder apart geval. Want Bernd die heeft namelijk onlangs besloten dat hij ook auto wil rijden. Papa rijdt auto, mama rijdt auto. Bernd is 14 en wil ook auto rijden. En hij wordt echt iedere keer als wij in de auto stappen ongelooflijk boos als hij weer achterin of op het bijrijdersstoeltje moet gaan zitten. Maar waarom laat ik hem niet rijden? De mensen die mij kennen weten dat ik geen autogen heb. Dat ding mag blij zijn als hij 2 keer per jaar wordt schoongespoten. Maar ik ben wel heel zuinig op mijn zoon. En daarom krijgt hij de autosleutels niet. En daarom ga ik steeds die ruzie en die strijd met hem aan. Maar dat is kinderlijk denken en wij volwassenen zouden beter moeten worden. Het mag niet. Bij die regel zonder de liefdevolle achtergrond gingen wij mensen onze gedachten en eigen leven leiden. Het mag niet. Het werden harde woorden. Het werd een keiharde wet in plaats van liefdevolle woorden uitgesproken door een vader, God, die liefde is en die zielsveel van ons houdt. Het waarom zou God ons willen beschermen? Waarom zou God ons dicht in een relatie bij zich willen houden? Werd een waarom? Waarom mag ik dat niet? Een goede preek over het ik. Check dan even de video van Danny van vorige week. Die ging daar ongelooflijk goed in op ons ik. Want dat is een geval apart. Weet u, als liefdevolle regels wetten worden, dan bereiken ze slechts de buitenkant. Dan sluiten we de liefde, dan sluiten we de relatie buiten. Dan passen we ons gedrag wel of niet aan op grond van beloning en straf. Dan wordt het uiterlijk vertoon. En worden ons hart en onze gedachten niet meer bereikt. Dan staan we open voor het kwaad. En zo liet Adam en Eva zich verleiden door de duivel. Die zei, God wil niet dat jullie van de boom van kennis en kennis van goed en kennis van kwaad wil eten. Omdat je dan net als God wordt, kennende goed en kwaad. En God wil dat niet, die is een egotripper, die wil gewoon lekker alleen God spelen. En het probleem van deze verleiding is dat het niet een hele leugen is, het is een halve waarheid. En daarom ook soms misschien best moeilijk te weerleggen. Een hele leugen zou makkelijker geweest zijn om te weerleggen. Maar een halve waarheid is ook een hele leugen. Hij is alleen deels geniepig omdat hij deels gelijk had. Laten we eerlijk zijn, wij hebben nu kennis van het kwaad. We zien wat het aanricht. Maar God is liefde. En nadat dit gebeurd was in het paradijs, gooide hij er geen bom op en begon op Pluto overnieuw. Had ik waarschijnlijk gedaan. Nee, er is een belofte van redding. In Genesis 3 staat de moederbelofte. Er komt redding. Er komt een verlosser. Er komt een Christus. En dan gaat de tijd lopen. En God probeert heel de wereld met zijn boodschap van redding te bereiken. En ik heb het u vorige keer ook al verteld, dat is niet echt een groot succes. Want binnen de kortste keren leven we in de tijd van Noach en is de aarde vol geweld en is er zelfs een zondvloed nodig. En de zondvloed kan je gewoon noemen de tweede zondeval. En daarna kwam Babel. We gaan een toren bouwen om de hemel te bestormen. Tadaa, zondeval nummer 3. En dan past God zijn manier van werken aan. Niet meer in 1 keer heel de wereld bereiken, maar God gaat een voorbeeld kiezen. En God roept Abraham. En God roept Abraham om door hem in relatie met hem heel de wereld tot zegen te kunnen zijn, lezen we. En God sluit met Abraham een verbond, het Abrahamitisch verbond. Dat is de volgende dia. Hoe? Nou, ik heb vorige keer mijn schaap gesloopt om u dat te laten zien. Dat ga ik nu niet weer doen. Maar het is wel een heel bijzonder verbond, dat Abrahamitisch verbond. Het is namelijk een eenzijdig verbond. Want God liet Abraham in een diepe slaap vallen en ging alleen tussen de dieren door. Waardoor alle zegen en vloek van het wel of niet houden van het Abrahamitisch verbond enkel en alleen liggen bij God. En God is trouw. En daarom is het een eeuwig verbond tussen God en de nakomelingen van Abraham. God zal er eeuwig verbonden zijn met Israël. En als God dan in relatie met Abraham zou gaan leven, dan moet dat de aandacht van de omringende volken opwekken. En dat gebeurt ook in eerste instantie. En dan maken we een sprong in de tijd. En de nakomelingen van Abraham zijn via Jozef naar Egypte afgereisd en daar uitgegroeid tot een groot volk. En in de lijn van het Abrahamitisch verbond dus ook een voorbeeldvolk. Een volk dat in relatie met God mag leven en zo tot zegen zal zijn voor alle volken op aarde. Dat is het plan. Daarvoor bevrijdt God ze uit Egypte en brengt hij ze naar de Sinaï. En daar bij de berg Sinaï sluit God een nieuw verbond. Dat is het Sinaïtisch verbond, dat is de volgende dia. En dat Sinaïtisch verbond moet van het volk het voorbeeld volk maken, waardoor alle volken op aarde bereikt kunnen worden met de boodschap van Gods redding. Maar dit verbond is niet eenzijdig. Dit verbond kent twee actieve partners. Yahweh, de naam waarom God zich bekend maakt, en het Joodse volk. En dit verbond is in het kort een welvaartsevangelie. Kort gezegd, hou je aan de regels van het verbond en gezondheid zal er zijn en er zal rijkdom zijn, dat zullen je deel zijn. En er zal geen oorlog zijn, geen hongersnood, geen natuurrampen. God was overigens best coulant toen hij dit verbond sloot, want hij zei, het gaat om de inzet van dit verbond, het zal nooit helemaal goed gaan. En daarom kwam daarnaast de wet ook een behoorlijk ingewikkelde en bloederige offercultus, totdat de beloofde Messias zou komen, die voorspeld was in Genesis 3. Het gaat om je intentie, zei God. Streef naar het goede. Doe je best. Wij hebben het woordje Torah ook helemaal verkeerd vertaald. Torah betekent niet wet. Torah betekent onderwijzing. Je leven lang leren is een kreet uit het hedendaagse onderwijs. Maar het is een kreet met Joodse wortels, kan ik u verklappen. Je leven lang leren. Ernaar streven. Streef ernaar. Blijf ervoor leren. Blijf ervoor gaan. Dat is de inzet van dit Sinaïtisch verbond. Als Israël naar dit verbond zou zijn gaan leven, zouden ze rijk gezegend worden. Waarom? Ik heb dat vorige keer ook al uitgebreid bij stilgestaan. Zegen is geen verwend pakket voor eigen gebruik. Het spijt me. De Bijbel is daar duidelijk over. Zegen is om uit te delen. Om anderen tot zegen te zijn. Ik pak ze er nog even bij van de vorige preek. Als God je zegent met kracht, je sterker maakt dan de anderen, dan is dat om de zwakkeren onder ons te ondersteunen. Als God je geld geeft, je rijker maakt dan anderen, dan is dat om de armen te ondersteunen. Als God je intelligentie geeft, je slimmer maakt dan anderen, dan is het om degene die het niet begrijpt te ondersteunen. Om er doorheen te loodsen. Zegen is vrij duidelijk in de Bijbel. Zegen is er om anderen tot God te brengen. Zegen is evangelisatie. Dat is het. Door de aardse zegeningen van Israël zouden de volken op aarde getriggerd worden. Je zou denken, joh, wat is daar aan de hand? Kijk in de tijd van Salomo, toen gebeurde het ook. Salomo was schatrijk en de koningin uit Sheba, Ethiopië, komt gewoon op visite. Waarom gaat het zo goed met jouw volk? Oh, wacht even. Hoe komt het dat het zo goed gaat met dat volk? Ze leven in relatie met hun God. Oh, is dat het antwoord? Nou, dan wil ik die God ook wel leren kennen. En zo had het Sinaïtisch verbond het kennen van God over heel de wereld verspreid moeten worden. Dat was het idee. Daar heb ik het de vorige preek uitgebreid over gehad. Israël zou de herders moeten voortbrengen die de schapen, de mensheid weer terug naar Yahweh zouden leiden. Tja, dat was het idee. Maar het liep anders. Want het klinkt zo mooi. God wil je overladen met rijkdom, gezondheid, etc. Maar dan moesten de Israëlieten zich wel aan de afspraken van het verbond houden. Dus juich niet te vroeg. Bij een zegen hoort ook een vloek. Dat is de volgende dia. Als het Joodse volk zich niet aan de verbondsbelofte van het Sinaïtisch verbond zouden houden, dan zou God zich moeten terugtrekken. Dan zouden ziekte, hongersnoden, oorlogen en natuurrampen het volk treffen. En we kennen de geschiedenis. Danny preekt dit seizoen het boek Ezechiël door. En vorige keer toen ik met u sprak over Johannes 10, de goede herder, heb ik met u doorgelezen Ezechiël 34. Ezechiël behoorde tot de eerste profeten die duidelijke taal spreken. Die tegen het volk zeggen, jullie hebben het verbond, het Sinaïtisch verbond, verbroken. De stekker is eruit. Het is klaar, het is over en uit. En dat had hele grote, hele ernstige gevolgen, lezen we in de Bijbel. Maar God is trouw. En hij gaat verder. En er komt een nieuw verbond. Voorspeld door diezelfde profeten. Je zou het een wat wrang na regen kon zonneschijn kunnen noemen. Maar hoe weet God dat zo zeker dat die zonneschijn gaat komen? Nou, omdat het derde verbond weer een eenzijdig en dus een eeuwig verbond is. Dat is de volgende dia. Oh, je had hem op. Dankjewel. In Romeinen 5 vers 8 staat, Jezus stierf voor ons toen wij nog zondaren waren. Waarom? Om ons te bevrijden van de vloek van de wet, schrijft Paulus ons. Hij moest vervloekt worden. Het Oude Testament is vrij duidelijk. Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. En daar hing hij, de Zoon van God. Voor ons. Want weet u, Spreuken 22 vers 4 klinkt erg mooi. Maar als we dan toch in Spreuken 22 bezig zijn, laten we dan ook even de volgende lezen. Dat is de volgende dia. Want in vers 12 staat namelijk, de ogen van de Heer waken over de ware wijsheid. Maar hij keert zich krachtig tegen de mensen die hem ontrouw zijn. Oef. Dat is behoorlijk heftige taal. En misschien denkt u nu bij zichzelf, ik val wel mee. Nou, vergeet dan de woorden van Jezus niet. Als je je buurman uitscheldt voor leeghoofd, heb je hem in je hart vermoord. Als je naar een vrouw kijkt met het idee dat ze wel erg sexy in haar velletje zit, heb je overspel in je hart gepleegd. Moet ik nog even doorgaan? Ik dank God op mijn blote knieën, serieus, dat ik niet leef onder het Sinaïtisch verbond. 90% van het Joodse volk heeft de oorlog en de daaropvolgende ballingschap, naar aanleiding van hun ontrouw van dit verbond, niet overleefd. 90%! Ik dank God dat er een einde is gekomen aan het Sinaïtisch verbond. Ik zou het niet overleefd hebben en u waarschijnlijk ook niet. Laten we duidelijk zijn. Oké, even een overzicht van mijn verhaal tot nu toe. Dus de volgende dia. Sinds het begin van deze wereld en de val in het paradijs zijn er 3 verbonden geweest. Het eerste verbond is een eeuwig verbond, heb ik u net gezegd. Dat is het Abrahamitisch verbond. Vervolgens zien we het Sinaïtisch verbond. Dat had een kop en een staart, een begin en het eind. En dat is voorbij. En we hebben nu het Christusverbond. Een eeuwig verbond. We lazen daarnet 2 teksten uit het Bijbelboek Spreuken. Spreuken 22 vers 4 en vers 12. En deze gaan inderdaad letterlijk over aardse zegeningen en over aardse vloek. Maar u raadt het al, dat is de volgende dia. Ze waren beide letterlijk waar ten tijde van het Sinaïtisch verbond. Want het Bijbelboek Spreuken komt uit de tijd van Salomo en dat waren de laatste jaren van het Sinaïtisch verbond. Ze waren dus beide letterlijk waar binnen die tijd en plaats van Gods zelfsplan. Nu snapt u waarschijnlijk ook mijn eerste antwoord op Spreuken 22 vers 4. Ja, het is letterlijk waar, maar het is niet op u van toepassing. En hoe langer ik over dat Sinaïtisch verbond nadenk, hoe langer ik eigenlijk denk van, Heer God, waarom heeft u dat eigenlijk ingevoerd? Zeker als u als alwetend God toch weet dat wij mensen er graag een zootje van maken. Weet u, we weten het niet. De Bijbel zegt daar niks over. Het is een geheimenis in God. Ik zou er uitspraken over kunnen gaan doen en er zijn mensen die hebben daar boeken vol over geschreven. Maar op het moment dat ik God zou ontmoeten, zou ik de woorden van Job moeten herhalen. Ik was een dwaas. Overigens, als je die vraag stelt, waarom nou dat Sinaïtisch verbond, kom je ook al snel bij de vraag, waarom heeft God in godsnaam überhaupt mensen geschapen? Gelukkig is daar wel een heel duidelijk antwoord in de Bijbel op. God wil leven in relatie. God wil zo graag uit pure liefde zijn leven met u delen. Dat is hem alles, alles waard. Dat is de volgende dia. Weet u, tijdens het Sinaïtisch verbond zagen we, net als in de tijd van het paradijs, dat Gods liefdevolle regels vanuit een warm hart vertaald worden naar harde regels. Naar wetten en wetmatigheden. En daardoor verdween God uit de picture. Door de wetten zagen we de wetgever niet meer. Ik heb het u al gezegd. Torah betekent helemaal niet wetten. Torah betekent onderwijs. En voor onderwijs heb je een relatie nodig. Ik roep al jaren in de klas, jongens, voor een leuke les heb ik je hulp nodig. En dat is gewoon duidelijk. En waar? Voor onderwijs is een relatie nodig. En we hadden het moeten kunnen weten, maar we vonden wetten makkelijker. Want weet u, wetten volgen is veel makkelijker dan een relatie onderhouden. Wetten volgen is veel makkelijker dan een relatie onderhouden. En het doet me pijn als ik christenen om me heen zie die kennelijk het idee hebben dat het Sinaïtisch verbond teksten bevat die je regelrecht op je eigen leven kan plakken. Zo van Spreuken 22 vers 4, ik doe mijn best God, kom erop met die rijkdom. Dan ruil je relatie in voor regels, voor systemen, voor maakbaarheid. Eigenlijk zeg je dan gewoon ten diepte, ik regel hetzelfde wel. En dat is gewoon ronduit keihard narcistisch. En met zo'n houding in een relatie raak je je partner kwijt. Zelfs als die partner Yahweh heet en God is. Overigens laten we even eerlijk zijn. Wij weten ook wel de krenten uit de pap van het Oude Testament te vissen. Weet u, Wim? Vindt u ook niet? Kijk, Spreuken 22 vers 4, top. Maar vers 12? Laat maar. Maar zo werkt het niet. Dan moeten we alles doen. Maar deze uitspraak, heb ik net gezegd, zijn tijd en plaats gebonden. We kunnen er heel veel van leren, hè? Begrijp me goed, het is het woord van God. We kunnen er heel veel van leren over wie God is. Maar we kunnen het niet klakkeloos op ons eigen leven projecteren. Maar weet u, dit wist u al lang. Want in de Bijbel staat ook vrij simpel, God sprak bouw een ark. Wie is er al bezig? Wie is er al bezig? Steek je weer op. Hoe gaat het met uw ark? Nee joh, Bernard, dat is alleen voor Noach. Oh ja. Ziet u, we halen graag de krent uit de pap. Zonder de tijd en de context waarin de uitspraken staan. En daar maken we dan wetten van. En systemen. Want dat is makkelijker dan een relatie. Wetten en systemen zijn makkelijker dan een relatie. En laat dat nou precies ook hetgene zijn wat de fariseeën hadden gedaan met Gods woord. Dat laat dat nou precies de situatie zijn waar Jezus zo pislink over wordt. Ik had laatst buiten deze kerk, maak u geen zorgen, een wat apart gesprek. Bernard, ik heb laatst voor iets gebeden, maar het gebeurde niet. En nu weet ik, ik heb verkeerd gebeden. Ik vroeg het aan God, maar ik had in mijn autoriteit moeten gaan staan. En op dat moment dacht ik echt bij mezelf, serieus? Ik bedoel, ik sta niet snel met mijn mond vol tanden, maar toen stond ik het. Begrijp me goed. Begrijp me heel goed. Soms heeft de Bijbel het over in je autoriteit gaan staan, maar dan gaat het altijd over je positie naar de vijand toe. De positie die je moet innemen namens God. Maar in relaties ga je niet zo met iemand om. Ook niet als dat een relatie met God is. Ik weet niet hoe het bij u is, maar ik zie dat dan altijd ook gelijk voor me. Kom ik zo meteen thuis en dan ga ik zeggen, Aukje, op grond van onze huwelijkse gelofte proclameer ik nu dat ik recht heb op een knuffel. Nou, ik krijg een hoop, maar geen knuffel, kan ik u verklappen. Zo ga je niet met elkaar om. Zo ga je niet met elkaar om en zo ga je ook niet met God om. En toch zie ik het gebeuren. Kijk, zo kon je met God omgaan tijdens het Sinaïtisch verbond. Maar dat was geen succes, weet u nog? Want het gaat niet alleen om een zegen. Dan is er ook een hoop vloek door ons eigen ego en gedrag. En ik hoor u nu denken. Wat heeft dit met Johannes 10 te maken? Nou, weet u, eigenlijk alles. Ook de schriftgeleerden en de fariseeën hielden krampachtig vast aan het Sinaïtisch verbond, waar het Oude Testament toch duidelijk van vermeld staat dat het over is. Er zijn 12 profetenboeken in het Oude Testament die allemaal zeggen, de stekker is eruit, het is sloes, het is einde, het is over, klaar. In hoofdstuk 8 tot met 10 van Johannes Evangelie zijn eigenlijk één grote confrontatie tussen de letter van de wet versus een God die door Jezus persoonlijk contact zoekt. Het is gedrag zonder hart, het is koud, het is schone schijn versus gedrag vanuit een relatie. Handelen vanuit een relatie, want na kennis komt kennen, dat is de volgende dia. Valt het u wel eens op dat geen enkel wonder wat Jezus deed hetzelfde is? Alles wordt afgestemd op de persoon. Bij de een zegt hij, sta op en loop. Bij de ander spuugt hij op de grond en zegt hij, ga zelf maar 2 kilometer lopen. Alles is persoonlijk. En Jezus is ook heel duidelijk. Hij zegt, ik en de Vader zijn één. Ook onze tekst van vandaag getuigt daarvan. Alles wat ik de Vader heb zien doen, dat toon ik jullie en dat doe ik aan jullie. Jezus spreekt geen maakbaarheid, geen doe dit en doe dat en het is succes. Want dan maak je van liefdevolle acties koude wetten zonder enig persoonlijk contact. Weet u, ik kom uit de hardrock van de jaren 80. Dat hoort u als ik zo af en toe stiekem hier wat snarenspel mag verzorgen op het podium. Een vriend van mij kwam tot geloof. En hij gooide al zijn tapes en cd's en t-shirts in een ton in de tuin. En hij heeft ze in de fik gestoken als liefdesoffer voor zijn God. Want dat kreeg hij op zijn hart. En wat een mooi gebaar. Een collega rocker en tijdgenoot van mij kreeg het op zijn hart om alle cd's van Metallica te kopen. Hij schreef alle teksten uit. Teksten van een zanger die daarin vaak zingt dat hij gekweld wordt door demonen. En aan de hand van die teksten schreef hij een preek. En hij hield door heel Nederland Metallica-diensten. En hij bereikte er heel veel jongeren mee dat God wel bevrijdt van demonen. Want hij kreeg dat op zijn hart. Ik kwam tot geloof omdat een Amerikaanse rockzanger tot geloof kwam, John Sleet. Hij ging zingen bij de christelijke rockband Petra. Schreef een hardrock ballad over de geloofsbelijdenis. Een vriend van mij gaf mij die tape. En God sprak tot mijn hart. En daarom sta ik nu hier. 3 totaal verschillende wonderen. Van God die niet in één wet te vangen is. Want onze God is persoonlijk. Hij wil een relatie, want relaties zijn persoonlijk. Mijn huwelijk is geweldig. Ik hoop dat Auke er ook zo over denkt. Maar als ik om me heen kijk, dan zie ik het huwelijk van Seth en Naomi of van Danny en Margot. En dat zijn ook prachtige huwelijken, maar ze zijn alle 3 totaal verschillend. Maar ze hebben 1 ding gelijk. 1 overeenkomst. God is erbij. Volgende dia. De tekst van vandaag. We hebben er eigenlijk al heel veel over gezegd. Maar laten we hem ook nog even doorlopen. We beginnen bij de mededeling dat het feest is van de tempelreiniging. De herinwijding van de tweede tempel. Dat noemen wij het Chanukka-feest. Er zitten dus enkele maanden tussen vers 21 en vers 22 waar wij begonnen te lezen. Want heel die ruzie van hoofdstuk 8 tot en met 10 vond plaats tijdens het Loofhuttenfeest in het najaar. Het is dus even een paar maanden stil. Maar het wordt natuurlijk niet voor niets genoemd door Johannes. Want Johannes schrijft niet voor niets, dat weet u inmiddels. Chanukka is een feest wat niet door God ingesteld is. Het heeft geen Bijbelse begin. Het is geen wet om dat feest te vieren, wat sommige feesten wel zijn. Zoals het Loofhuttenfeest bijvoorbeeld. Het is geen Bijbels feest. Het is pas in 164 voor Christus ingevoerd. En het gedenkt de inwijding van de tempel nadat, even zijn naam lezen, Antiochus Epiphanes de tempel had verontreinigd met een beeld van Zeus. En er was 1 familie in Israël. Ze waren lid van de hogepriestelijke familie, Judas de Maccabeer. En hij start een guerrilla-oorlog en hij gooit de vijand eruit. En als ze de tempel dan willen gaan inwijden, ze hebben de tempel schoongemaakt, beeld eruit gegooid, dan komen ze erachter dat het maar een klein beetje heilige olie is. En om heilige olie te maken die in de tabernakel, die in de tempel, in de menorah mocht branden, dat was een recept dat duurde 8 dagen om te maken. En ze hebben maar een heel klein beetje. En dat kleine beetje gebruiken ze om de menorah te ontsteken. En dan het wonder, die menorah brandt 8 dagen. En toen was er weer nieuwe heilige olie op voorraad. En Chanukka is daarom een lichtjesfeest in de winter. Joden gedenken dan de grote daden van God. En niet alleen de tempelinwijding, maar eigenlijk alle grote daden. Alles wat God voor hun gedaan heeft in die loop van die geschiedenis. Vervolgens lezen we dat Johannes schrijft dat het winter is. En ook dat schrijft hij niet voor niets. Want iedere Jood en iedere tijdgenoot wist dat Chanukka in de winter werd gevierd. Winter staat er dus niet voor niks. Winter staat ook in Israël voor kil en koud. Het is dus een sfeerbepaling. Het is er de afgelopen maanden na de ruzie van hoofdstuk 8 tot en met 10 niet beter op geworden. Een opvallend detail. Johannes heeft het bijna nooit over de discipelen en de volgelingen van Jezus. En ook hier in deze geschiedenis is Jezus weer alleen. En hij loopt door de tweede tempel in de zuilengang van Salomo, staat er. Dat betekent dat dit deel van die tweede tempel, die veel groter was dan de eerste tempel, De eerste tempel is gebouwd door Salomo, die is verwoest. Uiteindelijk hebben ze een tweede tempel gebouwd. Maar dit deel van de tempel is gebouwd op de ruïnes van de eerste tempel. En daarom heet die ook de zuilengang van Salomo, die is daarnaar genoemd. En die tweede tempel die de Joden hebben gebouwd, die mocht dan veel en veel groter zijn geweest dan de eerste. Maar de Joden noemen hem tot op de dag van vandaag de verweesde tempel. Want in de eerste tempel was de Ariel, het vuur van God, uit de hemel neergedaald. En die had het brandofferaltaar ontstoken. En bij de inwijding was de Shekina, de heerlijkheid van de Heer, naar beneden gekomen. Ongelooflijk indrukwekkend moment, kunnen we lezen in Koning. En die had daar gewoond. Maar we hebben gelezen in het boek Ezechiël dat God vertrokken is. De heerlijkheid moest zich terugtrekken, de Ariel is gedoofd. Want God moest zich terugtrekken toen het volk ontrouw was geworden en zo het Sinaïdisch verbond verbrak. En de Shekina-glorie is nooit neergedaald in de tweede tempel. En het vuur van God, de Ariel, heeft nooit gebrand op het brandofferaltaar van de tweede tempel. En nu loopt Jezus daar alleen, door de zuilengang die gebouwd is op de ruïnes van die eerste tempel. We zien het plaatje voor ons. Ik heb het al eerder verteld, de docent die ik had voor het Oude Testament, het vak Oude Testament, die zei, streep de naam Oude Testament maar door. En noem dit boek voortaan maar de eenzaamheid van God. God die zich zo graag wil delen, die zo graag in relatie wil leven met u, jou en mij. De eenzaamheid van God. En ook hier, eenzaam en alleen, loopt de Zoon van God, God zelf in wezen, door de tempel. En hij heeft er alles voor over in relatie, om in relatie met u, jou en mij te leven. Maar het wordt steeds kouder. Het wordt steeds killer. Nog 3 maanden en ze zullen roepen, kruisig hem. Maar zover is het nog niet. De enige reden dat het nog niet zover is, is omdat Jezus zelf bepaalt wanneer hij zijn leven aflegt. We lazen het in vers 18 van hoofdstuk 10. Want alleen al in het stukje van vandaag proberen ze Jezus 2 keer te vermoorden. In vers 24 lezen we dat de Joden Jezus omringen. Dat ging er niet liefdevol aan toe. Zeg maar gerust, ze sluiten hem in. Hij kan geen kant meer op. Ze zetten hem figuurlijk het mes op de keel. Ze zetten hem met zijn rug tegen de muur. Hoe lang blijf je nou nog spelletjes spelen, Jezus? We worden het zat. Ben je nou de Christus of niet? Zo staat het hier. En dan een heel apart antwoord van Jezus, wat u misschien in eerste instantie niet zo apart vond. Jezus zegt namelijk, ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. En dat is opmerkelijk, want namelijk in het hele Johannes-evangelie heeft Jezus nog maar 1 keer gezegd dat hij de Christus is. En dat was in een intiem persoonlijk gesprek met een Samaritaanse vrouw. Dus Jezus heeft dat nog nooit tegen hen gezegd. Maar Jezus praat wel verder. En onthoud dan even dat dit het moment is dat de Joden Chanukka vieren. Het feest waarbij ze de grote daden van God herdenken. En Jezus zegt, ik heb het jullie wel gezegd dat ik de Christus ben. Want de werken die ik doe, in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Jezus houdt ze een spiegel voor. Jullie die nu zo druk zijn met het vieren, met het herinneren van alles wat mijn Vader voor jullie heeft gedaan, zouden al lang aan de daden moeten hebben kunnen zien dat ik de Christus ben. Want ik en de Vader zijn 1. Nou, dat blaadje gaat er bijna onder. Hier zegt Jezus ronduit in niet mis te verstaande woorden dat hij de Zoon van God is en dus God zelf. Dat gaat de Joden een tikkie te ver. En daarom willen ze hem het liefst ter plekke stenigen staat. Ze willen smakken al stenen op. Ze waren kennelijk even vergeten dat er in de Torah staat dat je binnen de tempelmuren niemand mag vermoorden. We lezen graag selectief. Jezus kijkt ze aan en je ziet het beeld gewoon voor je. Serieus? Jullie mij hier en nu op deze plek vermoorden? Kom erop, wat heb ik misdaan? Wie had ik niet moeten genezen? Wat heb ik fout gedaan? Nee, dat is het niet. Dat vinden we prima. Maar u zegt dat u de Zoon van God bent en dat vinden we niet oké. En dan geeft Jezus ze een koekje van eigen deeg. Hij citeert uit het Oude Testament, uit het boek de Psalmen, een stuk uit Psalm 82. Een psalm die de rechters van Israël oproept om eerlijk recht te spreken. en om de volken te richten namens God als zonen van God. En Joden lieten zich graag in met deze tekst en daardoor voelden ze zich beter dan de heidenen, want zij zijn namelijk de zonen van God. Tot op de dag van vandaag kan je gelovige Joden tegenkomen die zichzelf de zonen van God noemen. Dat is een redelijk normaal spreken binnen de Joodse gemeenschap. Dat is ook de reden trouwens dat Matthäus, die het evangelie juist schrijft voor de Joden, Jezus steeds aanduidt als de mensenzoon of de zoon des mensen. Want dat is een term uit het boek Daniël die ongelooflijk duidelijk wijst naar de Messias en de Christus. Weet u, deze Joden die Jezus hier klem zetten, zijn helemaal niet geïnteresseerd in een relatie met God. Ze willen een Christus, ze willen een bevrijder. In het Oude Testament zie je al heel vaak vooruitkijkjes, visioenen noemen we die, naar de komst van Jezus. En wij weten inmiddels dat er een eerste komst is en een wederkomst. Maar in het Oude Testament is dat soms gewoon één plaatje. Tweedimensionaal, plat. Je ziet geen diepte, je ziet de tijd niet. Kijk naar een schilderij van bergen. En je denkt dat het één berg is, maar zou je er naartoe rijden, dan kunnen het zomaar twee bergen zijn waar letterlijk een wereld tussen ligt. Maar naarmate de profetenboeken zich volgen en de visioenen zich volgen, zie je het plaatje en de profetie wel steeds meer diepte krijgen. Denk bijvoorbeeld aan Jesaja 53. Maar in de eerste profetieën lijkt het erop of de Christus gelijk als bevrijder naar deze aarde komt. Dus de Joden hadden dit beeld van Christus als bevrijder voor hun eigen karretje gespannen. De Christus zou de Romeinen eruit moeten gooien en hun rijke, beroemde en gezonde mensen met veel status moeten maken. Ze zagen het helemaal voor zich. Ze wilden nemen waar ze dachten recht op te hebben. Ze snappen niet dat de Christus hun wil bevrijden van het echte kwaad. Het kwaad dat zich diep in onze levens heeft kunnen verankeren, daar bij die zondeval, daar in dat paradijs. Het kwaad dat onze levens wil torpederen tot in de dood. Weet u, Jezus gaf alles. En ze zagen het niet eens. Jezus heeft op aarde niets voor zichzelf gedaan. Alles stond in het teken van één doel. Alle mensen bevrijden en terugbrengen naar Gods kudde. Zo graag wilde God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, u, jou en mij kennen. Al zijn woorden en daden getuigen ervan dat hij de Christus is. Maar ze zagen het niet. Ze namen niet de tijd. Ze waren veel te druk met hun eigen leven. Bent u de Christus? Mooi. Wilt u ons dan nu even gaan bevrijden? En niet wie bent u Christus, maar wat heb ik aan u Christus? Stond in hun vraag centraal. Alles om er zelf beter van te worden. Ze wilden geen relatie. Want relaties kosten tijd. En daarom is ook de derde stap zo belangrijk voor ons K3, dus de volgende dia. De derde stap is keuzes maken. Wat doet u met uw tijd? Hoe deelt u uw leven in? Speelt God een rol in uw leven? Of mag hij de regisseur zijn? Neemt u de tijd voor een relatie met God? Investeert u daarin? Een heel aantal van ons staan aan het vasten. Waarom vast u nu? Om iets af te dwingen bij God? Iets waar u denkt recht op te hebben? Of omdat u extra tijd met uw geliefde God wil doorbrengen? Ik hoop het tweede. Want dat is Nieuw Testamentisch vasten. Want iets afdwingen is sinaïtisch vasten. Dat is fariseïsme en daar is alle liefde uit verdwenen. Jezus koos voor u, jou en mij. Hij legde zijn leven af. Bewust. Op zijn tijd. Niets in zijn leven deed hij voor zichzelf. Alles voor ons. Waarom? Om de grote wens van zijn vader, de grote wens die ook zijn wens is, uit te laten komen. Leven in relatie met u. Om u vast te kunnen grijpen in deze wereld, die verdorven is van dood, ziekte en pijn. Om u nooit meer los te laten wat er ook in uw leven gebeurt. We lezen het hier in Johannes 10. waar Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Paulus verwoordde het jaren later zo. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen of duivelse geesten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, of welk schepsel, of welke situatie dan ook. Nee, niets zal u, jou en mij ooit kunnen scheiden van de liefde van God, welke in Christus Jezus te vinden is. Hij is onze Heer. Amen. Ik wil met u bidden. Heer, u gaf alles. En als we uw woorden lezen en we weten hoe we ons als mensheid gedragen hebben en gedragen, Heer, hoe bijzonder is het dan dat u tot op de dag van vandaag liefde bent en dat tot op de dag van vandaag alles, maar dan ook alles ervoor over heeft om in relatie met ons te leven. Heer, vergeef ons als we daar soms zo licht over denken. U bent onze Vader. En u heeft ons verzekerd dat we altijd, maar dan ook altijd, wat er ook gebeurt, rijkdom, armoede, ziekte, gezondheid, pijn of dood, niets, maar dan ook niets, kan u scheiden, kan ons scheiden van u. God, wat bent u groot. En wat bent u liefdevol. En woorden schieten tekort om u daarvoor te prijzen. Amen.